SBS SBS
SBS
SBS
SBS Radio.
Voormalige SBS-radiomedewerkster Yvonne Davis heeft een boek geschreven. Jan Vennink, The Dutchman at Eureka. Het gaat over een Nederlander in een rode broek die mee zou hebben gedaan met de Eureka-stukade tijdens de Australische Gold Rush in Ballarat in 1855. Joppie Witsand sprak met haar.
Yvonne, je hebt een boek geschreven over de enige Nederlander die bij de Eureka Stockade in Ballarat in de 19e eeuw betrokken was geweest.
Er was meer dan één Nederlander. In het boekje staat bijvoorbeeld een stukje uit de Nederlandse kranten dat vertelt over al het goud dat hier gevonden werd toen de tijd. En dat men hier meer goud kon vinden dan bijvoorbeeld in Californië in Amerika. Dus qua namen heb ik minstens 4 Nederlanders gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer waren. Want deze man die hier op zoek kwam naar goud, Jan Vennink, is later hier ook met een Nederlandse getrouwd. En dat was haar derde huwelijk. En haar tweede man, die hier gestorven is, was ook een Nederlander.
En dat waren allemaal goudzoekers?
Zijn vrouw had een winkeltje met haar man.
Ja, ik heb altijd begrepen dat de shopkeepers en de publicans het meeste geld verdienden in die goudvelden.
Klopt.
Oké, dus hoe ben je ooit op dit idee gekomen en hoe is het allemaal tot stand gebracht?
Nou, eigenlijk heb ik SBS daarvoor te danken. In Ballarat vierde men in 2004, 150 jaar geleden, dat die Eureka-opstand hier plaatsvond. En toen had SBS ook een OB-fan, weet je, zo'n outside broadcast-fan. Die kwam ook naar Ballarat, want ze hadden hier van alles en nog wat. Ze hadden een tent met mensen die zongen en dansten en weet ik veel. En toen was ik dus ook de tussenpersoon, omdat ik dus hier woonde om te helpen. Nou, er waren de Italianen bij betrokken, dus de Italiaanse associatie. En zodoende kwam ik dus te weten ook wat meer over die Nederlander. Althans, ik wist hoe die heette. Ik wist dat die voor het gerecht gehaald werd. Maar ik wist eigenlijk weinig van hem af. En dan laat je het even links liggen. En dan jaren later denk je van, goh. En toen ik stopte met werken, een paar jaar geleden, toen werd ik dus lid van een kleine historische groep. En die zijn dus constant bezig met allerlei dingen over Eureka en Ballarat en de geschiedenis. En toen dacht ik, ja, toch een keer wat meer mee doen en wat meer onderzoek. En dan uiteindelijk heb je, voordat je het weet, heb je een mapje vol met allerlei soorten informatie. En toen ik dus het woordje kreeg van de ambassade, dat ze zeiden van, ja, goed idee dat boekje. Dan ga ik dus wat verder zoeken.
Dus de ambassade is er op de een of andere manier ook bij betrokken?
Ja. Ik heb van de ambassade fondsen gekregen, want die hadden een paar jaar geleden een oproep gedaan van mensen of er iets te doen met de Nederlandse-Australische link. En dit was dus perfect. En dan ga ik dus zoeken. Het is een heel klein historisch ploegje in Nederland, in het dorpje waar hij geboren is.
Oh.
En toen ik dus een e-mailtje stuurde van, ik heb een van jullie mensen hier en die was hier betrokken bij een opstand. Toen kreeg ik dus wel ten eerste een briefje terug van, ja, we weten niks van een opstand. En waar ligt Ballarat precies? En hoe heette die man? Al dat soort dingen. En dan onderling heen en weer verkeer. En voordat ik het wist, had hij dus zijn geboortedocument gevonden.
Dus die is ooit naar Ballarat gegaan?
Ja.
Om goud te zoeken?
Klopt.
En toen bij die hele opstand betrokken geraakt en voor het gerecht gesleept. Dat klinkt zo fantastisch.
Ja. Hij was bij toeval waarschijnlijk op de verkeerde plek. De Nederlanders die hier kwamen goud zoeken, waren allemaal herkenbaar. Droegen allemaal een rode broek. Ik heb geen flauw idee waarom, nog steeds niet. Misschien dachten ze rood, wit, blauw, een beetje een rode broek. Dus al die Nederlanders konden elkaar van verre herkennen. Allemaal hadden ze een rode broek. De lokale politie, vanwege de gouverneur toen de tijden, die wilde steeds meer geld vragen voor een vergunning om goud te gaan delven. En ja, je kan wel zeggen van ja, er zat een heleboel goud in de grond. Maar niet iedereen heeft goud gevonden. Dus dan kwamen ze iedere keer langs en zeiden, nou, je moet dit betalen, je moet dat betalen. En dat hadden die mensen niet. En uiteindelijk hadden ze daar genoeg van. Dus zodoende die opstand. Maar Jan Vennink zat dus niet, dat noemden ze toen de tijd de Eureka Stockade, een soort van, ja, ze hadden allemaal stokken om zich heen. Een soort van plek waar ze zich veilig voelden. En ze hadden wapens en ze hadden stokken, want ze wisten dat vroeger of later dat de politie zou aanvallen. Maar Jan zat eigenlijk niet binnen die stockade, maar zat er vlakbij. En omdat die Nederlanders zo verdomde herkenbaar waren, zeiden ze, nou, volgens mij hebben jullie al eerder gezien bij een bijeenkomst of wat dan ook. Dus toen alles misliep met die opstand, hebben ze ook hem opgepikt. En zijn vriend Cornelissen.
Vanwege die broeken.
Vanwege die broeken. En zijn vriend Cornelissen, die zei van, ja, maar wij zaten er niet bij. We waren op die dag, zaten we hier en daar, weet ik veel. Maar ze hebben Jan Wennick dus opgepikt voor verraad. En hij heeft dus wel een tijdje vastgezeten als een van 13 lui. En dan moesten ze dus wachten voordat ze voor het gerecht kwamen. En ja, de condities waarin ze opgesloten waren was ook niet al te best qua eten. Ze werden af en toe eigenlijk ook een beetje in elkaar geslagen, een beetje afgerammeld. Dus, ja.
Echt middeleeuwse toestanden in van die zompige kelders.
Ja, niet in Ballarat. Ze werden verhuisd in Dacht, buiten Ballarat ergens. Nou weet ik niet meer of het Geelong of Melbourne was, maar ze werden niet goed verzorgd in ieder geval.
En toen werd hij vrijgesproken?
Uiteindelijk werd hij vrijgesproken. En het boekje is een illustratie uit de krant van toen der tijd. En dat kwam uit The Age. En daar staat een van die lui die dus vrijgelaten werd. Die werd op handen gedragen door de mensen buiten. Want het stond hier overal in de krant. Iedereen hoorde over die opstand. En hoe mensen behandeld werden. En over al dat geld dat ze moesten betalen. Of ze nou wel of geen goud hadden gevonden. Dus iedereen wachtte dus op de uitkomst. En als je kijkt naar de illustratie van al die mannen die dus voor het gerecht staan, alle 13. Dan de knaap die op handen gedragen wordt, is naar alle waarschijnlijkheid ook Jan Wennick.
En hoe ziet hij eruit? Is het, wat ik me zo ervan voorstel, een grote Nederlandse blonde man?
Nee, donker haar met een baard. En hij ziet eruit alsof hij vrij klein van bouw is.
Oh, dan, dat valt wel te sjouwen. Die werd vrijgelaten en daarna?
Hij is via in Bendigo beland. Ook omdat hij getrouwd was met Kaatje Dekker. En Kaatje had dus die winkel geërfd van haar tweede echtgenoot, Minhold Lucas, die hier begraven ligt. En ze hadden in Bendigo een winkeltje en dat is wel komisch. Want ze waren een keer een paard kwijt en dat stond bij toeval in de krant van Bendigo van wij zijn een paard kwijt. Alsjeblieft terugbrengen naar deze winkel, deze straat en onze naam is dus Wennick. En een paar jaar later staan ze weer in de krant met een verhaal van we willen dit en dat verkopen, de inboedel. En dan staat er dus ook bij leaving the colony. Dus ze gingen weer terug naar Nederland. Nou, dat is waarschijnlijk de tweede keer, want ze zijn ooit naar Nederland gegaan, die twee, Kaatje en Jan, om in Nederland hun huwelijk in Ballarat erkend te krijgen.
Oh.
Dus al die documenten kan je dus eigenlijk online vinden. Je kan het document van hier in Ballarat, wanneer ze getrouwd waren. En dan kan je dus ook vinden later dat ze in Nederland ook naar het gerecht zijn gestapt. Want we zijn officieel getrouwd in Ballarat. Volgens de gemeenebeste wet, volgens de Britse wet. En we willen dit graag erkend hebben volgens de Nederlandse wet.
Waarom zouden ze dat gedaan hebben? En is het niet ongebruikelijk in die tijd voor dat soort slag mensen, zeg maar, om maar heen en weer te reizen?
Nou, dat dacht ik dus ook, maar het komt wel vaker voor. Dus het kan best zijn dat hij ook ondertussen goud heeft gevonden, niet vergeten.
Mm.
Dus het zou kunnen, maar ik hoorde van andere mensen dat het wel vaker voorkwam dat ze even teruggingen.
En weet je ook hoe die overleden is?
Kaatje en Jan zijn op latere leeftijd overleden. Ik heb Jan nog kunnen vinden in Williamstown, waar hij geregistreerd stond als eigenaar van een boot. Dus misschien dat hij genoeg geld had om een eigen schip heen en weer te gaan, wie weet. Maar uiteindelijk is Kaatje eerder naar huis gegaan. Die is gestorven in Rotterdam. Tussen haar familieleden in. En Jan ging ietsje later terug naar Nederland en is in Amsterdam overleden.
En ze hebben nooit kinderen gehad?
Nee, want tegen de tijd dat ze getrouwd waren, waren ze allebei al in de 40. Kaatje heeft ooit één kind gehad met haar tweede man, Minhold Lucas. Maar dat kindje is op, voordat ze 2 werd, is die kleine overleden.
Dat is dus het verhaal van Jan Wennick. En daar heb je een boek over geschreven. En dat heeft hoe lang bij elkaar geduurd voordat je de boel bij elkaar had voor de publicatie?
Publicatie, nou, ik heb maar 6 maanden, want ik was met andere projecten bezig. En voordat je het weet, dan schrijf je iets en dan zegt mijn redactrice, mijn editor, die zei dan van ja, maar dit klopt niet, weet je. Dat moeten langere zinnen worden en heb je hier nog iets meer over en kunnen we dat eraan toevoegen? En dat werd dus zoveel keren herschreven. En dan als je dus kijkt naar de layout, dan moeten er ook wat illustraties bij en hoe passen die daarin? En hebben wat meer te vertellen over die illustraties, zodat die twee elkaar complimenteren. Dus ik heb bijvoorbeeld in Ballarat een enorm groot schilderij van Ballarat, hoe het was in 1855 of 1856.
Ja.
En bij toeval een krantenartikel dat precies dat hele stuk omschrijft. En dat vertelt over een grote tent en dat is een circus. En dat is dus dat schilderij waar dat verhaal over gaat in de Nederlandse krant. En het komische is dat volgens Nederland ligt Ballarat zo ontiegelijk hoog dat alleen adelaars kunnen hier de weg vinden. Ja, al die heuvels, alleen vogels zoals adelaars en weet ik veel wat voor vogels dat ze noemden, maar kraaien bijvoorbeeld, dat ligt zo hoog.
Hey, en het is nu gepubliceerd, hoe ziet het eruit?
Het ziet er mooi uit, ik ben er erg blij mee. Op de kaft een van mijn foto's van de vlag, want je ziet hier in Ballarat natuurlijk overal die vlag van de Eureka. Dus de vlag staat op de voorkaft. Het boek heet Jan Fennick, The Dutchman at Eureka. Hier in Ballarat hebben we boeken over de Ieren, de Engelsen en de Italianen die bij die opstand betrokken waren. Maar niemand wist dan ook iets maar af van deze kleine Nederlander.
Morgen, op zondag, wordt het boek gelanceerd, zo heet dat toch?
Ja, klopt. Ja.
En vertel daar eens wat over. Het begint om 1:00 of 2:00, als ik het goed heb.
Het is in de Art Gallery of Ballarat. Echt een te gekke plek. Ik hou van die gallery. Ik ken hem binnenste buiten. En zoals ik al eerder zei, dat schilderij van die circus tint, dat kreeg ik met toestemming van de gallery. En dat geeft voor mij dan ook een veel beter beeld hoe het er vroeger uitzag. Vergeleken met nu. Maar het is een prachtige plek en de mensen zijn welkom. Koffie, thee. Ik heb gezorgd voor Nederlandse koekjes. Ik denk dat moet erbij.
Bokkenpootjes.
Ja, bokkenpootjes ook gehaald. Speculaties. Maar ook wijn en wat kaas en crackers, dat soort dingen. En iedereen is welkom, het is gratis. En een van onze lokale counselors doet officieel de launch.
En wat is het volgende project, Yvonne?
Nou, ik ben bezig met een Eerste Wereldoorlog project hier lokaal. En dat heet Mining Mud and Metals. En dat gaat over de tunnelaars van de Eerste Wereldoorlog die uit Ballarat en omgeving kwamen. Maar dat zijn niet alleen tunnelaars, dat zijn mijningenieurs, dat zijn ook timmerlieden, elektriciens. En we zijn nu bezig met een boek dat volgend jaar juni uitgebracht moet worden.
U hoorde Joppie Witsand in gesprek met Yvonne Davis, die jarenlang het Nederlandstalige programma in Melbourne presenteerde voor SBS. Zij schreef het boek Jan Vinnick, The Dutchman at Eureka. Morgen om 2:00 in het Art Museum in Ballarat wordt het boek gelanceerd.